BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. De consument kiest vaak voor on-demand en jongeren stemmen liever af op hun favoriete YouTube-kanaal. En hebben ook nog de grote social media bedrijven die adverteerders wegkapen. Ook al is er op dit moment sprake van een corona-opleving, de traditionele tv staat onder druk. Hoe voorkomen mediabedrijven dat de goede kijkcijfers van nu straks weer een duikvlucht naar beneden maken? Oftewel, hoe maken we de tv toekomstbestendig? Dat bespreken we de hele week. En vandaag doen we dat met Frans Klein, directeur video bij de Nederlandse publieke omroep en omroepman van het jaar 2020. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen hier met stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. De eerste. Talpa-baas Paul Reumer heeft gelijk als hij zegt dat het imago van de publieke omroep ruk is.
Ongelijk.
Ja, dat dacht ik wel dat je dat zou zeggen.
Ja,
over een jaar of vijf bestaat de zender als NPO 3 niet meer.
Nee, denk het niet.
Bestaat nog wel?
Zeker.
Oké. En ik ga nooit voor een commerciële zender werken.
Nee, dat ga ik niet beloven.
Oké. Die deur blijft open dan.
Ja.
Mijn gast van afgelopen dinsdag was televisieproducent Georgette Sleek. We komen trouwens over al die stelling nog wel te spreken, hoor. Georgette Sleek van Fremantle, grote producent, noemde jou de koning van de talkshow. Is dat een terechte titel?
Veel te veel eer,
ja?
Voor deze kleine man.
Ja. Maar waar komt die perceptie vandaan?
Nou, ik denk dat die perceptie vandaan komt. Ik heb natuurlijk jarenlang voor de VARA gewerkt. Uiteindelijk daar ook mediadirecteur geworden. De VARA is roemrucht geworden natuurlijk met een paar grote en prachtige talkshows. Ik denk alleen aan Sonja, dat Paul Witteman niet te vergeten. Daarna directeur bij de NPO geworden. En toen in de laatste fase, ik ga niet de hele geschiedenis oplichten, maar vorig jaar met het vertrek van Jinek.
Was er die talkshow-oorlog?
Ja, precies.
Dus RTL en de NPO, dat was januari 2020. Eva Jinek kwam mij achterna, van de NPO naar RTL.
Ja.
En toen kwam dus op één wisselende koppels van presentatoren.
Ja.
Hoe wordt dat nu bij jullie gezien? Zijn jullie de winnaar van die oorlog bij de NPO?
Nou, nee, ik geloof niet dat wij in dat soort termen denken, van winnaars en verliezers. Maar in alle eerlijkheid, ik was wel opgelucht. Heb ik ook wel veel over gezegd.
Sorry. Een glas water staan.
Ja, ik was wel opgelucht dat de nieuwe talkshow, wat toen op één was, niet door zijn hoeven was gezakt vanaf het begin.
Nee, want
we hadden heel weinig tijd. Hè. Eva kondigde laat aan dat ze naar RTL zou gaan. Ik geloof 3 maanden voor de jaarwisseling. En na de jaarwisseling moesten we de nieuwe talkshow op het bord spelen. Nou, ik hoef jou niet te vertellen, je bent de maker Poussin. Dat is een ultrakorte tijd voor een daily. En na enorm lang met elkaar puzzelen over wat is nou een verstandige set. Ook om jezelf te onderscheiden. Daar heb ik dan mee te maken bij de publieke omroep. Om elke omroep ook nog een keer zijn eigen geluid te geven en te laten horen. Ja, was dit.
Daar kwam dan op één uit met al die wisselende koppels, al die wisselende gezichten.
Ja.
Gisteren zat ik te kijken dan naar wat talkshows op de NPO ter voorbereiding op dit gesprek. Toen zag ik Matthijs van Nieuwkerk zitten bij. Hij was de gast op zijn oude tijdslot. Hij zat bij De Vooravond, waar hij natuurlijk ooit met DWDD zat. Toen dacht ik, hoe erg mist Frans Klein Matthijs van Nieuwkerk als dagelijkse talkshow-host?
Nou, best heel erg. Ja, daar hoef ik ook geen geheim van te maken. Maar Matthijs was uniek in zijn soort. Dat, ik denk, met mij keken heel veel mensen elke dag naar hoe eloquent en hoe creatief en hoe bijzonder Matthijs was. Ja,
en hij scoorde beter dan De Vooravond en
ja,
dat
maar
er nu zit.
Je vraagt aan mij, hè, van want dat gaat niet eens over cijfers. Ik zit echt niet.
Over cijfers, toch?
Nou, nee, je vraagt aan mij, mis je hem? Dan gaat het echt over het plezier en de inhoud en de creativiteit die hij elke dag maakte. Dus ik mis dat. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. En tegelijkertijd is het natuurlijk een nieuwe kans voor nieuwe generatie, nieuwe gezichten. En ik kijk nu met heel veel plezier hoe we daaraan bouwen.
Ja, dat snap ik. Maar het is inderdaad nog bouwen. Want De Vooravond en M doen het minder dan DWDD qua kijkcijfers. Het eigen zaterdagavondprogramma van Matthijs bloeit ook nog niet kijkcijfertechnisch.
Nou, dus
maak je dan zorgen als je daarnaar kijkt?
Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Ik bedoel, daarom zei ik net, er is natuurlijk in ons vak altijd een enorme discussie over de kijkcijfers en over het bereik. Wij zeggen altijd, bereik is nodig om impact te hebben in de samenleving. Dat is onze belangrijkste drijfveer. We willen goede, relevante inhoud brengen en hopen natuurlijk zoveel mogelijk publiek te verzamelen.
Ja,
maar we beginnen We beginnen echt bij de inhoud.
Ja, en dat is een hele andere toon dan die ik gisteren en eergisteren hoorde. Gisteren was hij Peter van der Vorst, eergisteren Paul Reumer.
Ja.
En zij gaan voor die kijkcijfers, puur zang. En jij zegt nee, we gaan voor de impact.
Nou ja, ze gaan voor de kijkcijfers. En ik geloof dat Paul ook daar heel open over was. Voor hen is het natuurlijk ook een verdienmodel. He, dat is het verschil, het onderscheidend verschil. Want dat vroeg je ook nog volgens mij aan hem. Wat is het verschil tussen publiek en... Nou, ik zou zeggen juist twee dingen. In de commerciële omgeving gaat het echt om het verdienmodel. En daar stem je je programmering op af. Bij de publieke omroep, gelukkig, hè, mogen wij heel veel geld van het publiek beheren. Belastinggeld beheren.
Heel veel belastinggeld.
Zo is het. En dat betekent dat wij beginnen bij de inhoud.
Ja.
En vooral met de vraag wat relevant is voor het Nederlandse publiek.
Als we eens naar die inhoud kijken. Want we zijn veel meer naar nieuws en actualiteiten aan het kijken met z'n allen. Dat was in 2020 27% van het totale kijktijd ging op aan nieuws en actualiteiten. Een jaar eerder was dat 21%. Dus het is behoorlijk gestegen. Dat betekent dus dat er nog meer aandacht is voor die talkshows. Daar is ook kritiek op. Er wordt gezegd over die talkshows, en ik sta hier tegenover de koning van de talkshows, dus daar vraag ik het je. Daar wordt eigenlijk niet echt inhoudelijk meer gesproken. Er worden uitersten opgezocht. Het zijn debatten tussen extremen die aan tafel worden gezet, en dat is de manier om te scoren.
Ja.
Klopt dat?
Nee, ik denk zeker dat dat niet klopt. Je hebt natuurlijk altijd de neiging, als je zo'n antwoord geeft, van god, zitten we weer in het defensief. Hè? Maar het is echt waar, als je veel kijkt, en ik kijk veel, en ik weet niet hoeveel jij kijkt naar de talkshows, maar bijna op dagdagelijkse basis gaat het wel degelijk over het inhoudelijk gesprek, gaat het over het inhoudelijk debat. Worden heel veel deskundigen aan tafel uitgenodigd om een nieuw zicht te leveren op tal van onderwerpen. Dus ja, ik vind ook een soort vereenvoudiging van, en natuurlijk
een vereenvoudiging die ook door de makers zelf wordt neergezet. De eindredacteur van Op 1, Rachel Fransen, zei vorig jaar in een interview met de Volkskrant, voor het debat aan tafel, ze is dus van Op 1, is nuance niet fijn.
Nee, bij sommige, zeker bij actuele onderwerpen, hè, en in de mix van zo'n tafel, natuurlijk wil je soms een stevig debat. En moet het prikkelen, en is het helemaal niet erg dat ook de confrontatie hier plaatsvindt. Maar om dan te zeggen dat het alleen maar gaat over het effect. Ja, dat is gewoon niet waar. Dan kijken mensen niet in voldoende mate. Althans,
vind je sowieso dat ze te weinig kijken, natuurlijk.
Nou, nee, maar ik
moet
vind
meer
wel
naar de NPO gekeken
nou,
worden.
Nee, ik vind dat te vaak, zeker als het gaat ook over recensies in de programmering. Ja. Ja, dan heb ik het gevoel dat er op incidentbasis wordt gekeken. En daar ook een opinie of een mening over wordt gevormd. Over te veel opinies en meningen gesproken.
Ja.
Die en dat doet geen recht aan wat de makers. Overigens niet alleen bij de publieke omroep, maar ook bijvoorbeeld bij Jinek en andere.
Ja, maar dit is
andere.
Geen recensie van iemand anders. Dit is de maker zelf die zegt, hè, een eindredacteur van Op 1, nuance is niet fijn. En ik vraag ernaar omdat aan de andere kant was er in verkiezingstijd een debat tussen Sigrid Kaag en Lilianne Ploemen. Dat kreeg heel veel positieve reacties omdat het zo constructief was.
Nou, en dan zie je dus ook, en in dit geval is daar veel aandacht voor, ook het andere kant van het spectrum bespelen.
Het leek dus de uitzondering, daarom was het
nee, helemaal niet,
voor.
Want de hele week ging dat volgens mij op zo'nzelfde manier door. Ging overigens niet alleen over de constructieve toon, gaat ook vaak in verkiezingstijd over, zorgen we nou echt dat het inhoudelijk programma van die partijen voor het voetlicht komt?
Mm-hmm.
Gaat het nou alleen over personen en personalities en over... En ik denk dat wij dat uitstekend gedaan hebben. En dat is ook het bewijs van wat ik je net vertel. Namelijk dat we bij alles een balans zoeken tussen, laat ik zeggen, het stevige debat, waarin juist in dat schuren en in die scherpte die mening verder gebracht worden en ook de inhoud bij het publiek komt. En op andere momenten passen we verdieping toe. En leidt dat tot gelukkig ook mooie recensies.
En dat soort verdieping kan dus ook in Op 1 nog komen. Nog meer dan nu.
Dat gebeurt wekelijks, zo niet dagelijks in de omgeving van Op 1.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week hebben we 5 kopstukken uit de wereld van de televisie van morgen. Gisteren was Peter van der Vorst, directeur content bij RTL, mijn gast. Mijn huidige baas. Vandaag is het mijn oude baas, Frans Klein. Van de NPO, directeur video. De gesprekken zijn trouwens terug te luisteren in de BNR-app. Doe dat vooral, zou ik zeggen. Want eerder deze week sprak ik met Paul Reumer van Talpa en dus Peter van der Vorst. En bij hen waren die coronaklappen zal ik het maar noemen, waren duidelijk voelbaar. Ze hebben flink moeten ingrijpen. Draconische maatregelen bij Talpa, ook bij RTL is er ingegrepen. Dat is dan lekker makkelijk bij de NPO, hè? Daar hoef je niet druk om te maken.
Nee, ik weet niet of dat lekker makkelijk is. Ik zei net al, het feit dat wij geld van de belastingbetaler mogen beheren, verplicht ook. Hè, dat, en dat hebben we ook laten zien overigens. Meteen bij de start, veel eerder dan wie dan ook, hebben we de programmering omgegooid. En hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. Door goed te informeren, veel educatie uit te zenden. Ook gelukkig troostrijke televisie, hè, in de eerste golf van. En uit alle onderzoeken blijkt dat dat zeer gewaardeerd is door het publiek.
Ja, maar dat kan dus, omdat je als organisatie niet druk hoeft te maken om de financiën, in tegenstelling tot die commerciële omroepen. Sterker nog, de NPO kreeg een extra bijdrage van 19 miljoen euro om de kosten van extra journalistieke producties in coronatijd op te vangen.
Omdat blijkbaar de samenleving en de politiek vindt dat we op zo'n moment ook een nutsvoorziening zijn. We willen Nederland open houden. Zowel qua informatievoorziening als de kennis rondom zo'n fenomeen als de pandemie. Gelukkig is dat goed geland.
Ja, het leek ergens ook misschien een kentering. Want er is altijd gedoe tussen de NPO en Den Haag over geld. Den Haag wil minder geld geven, dan zegt de NPO dat kan niet. Heb jij ook het gevoel, die 19 miljoen is misschien het begin van een kentering?
Nou, laat ik het anders zeggen. Misschien is dat zo. Maar het was wel fijn om echt iets meer waardering te krijgen voor het vele goede werk wat we ook al deden voor de corona-situatie.
Ja. Ja. Maar toch, jij bent een stratege. Dus je kijkt naar Den Haag en dan zie je de staatsschuld loopt op door corona. Dan kun je de klok erop gelijk zetten. Er komen op een bepaald moment bezuinigingen aan. Daar denk je al over na, kan ik me voorstellen.
Nou, ik ben vooral de hoofdprogrammeur, hè, bij de NPO. Dus ja, de strategie
maar die
en financiering.
Wel met minder budget
en,
moet doen.
Ja, maar dat is ook. Daar buigt vooral onze raad van bestuur zich over. En natuurlijk denk ik mee en praten we mee. Maar het weet je, uiteindelijk is het allerbelangrijkste wat wij kunnen doen in de programmering, de relevante programmering hoog houden. Kwaliteit leveren, relevantie leveren, zorgen dat we bovenop de bal spelen als het gaat over alles wat er leeft in de wereld en in de samenleving. Ja, dat is toch onze primaire opdracht.
Hoeveel kan er van het budget af zonder dat die taken die je net omschrijft in gevaar komen?
Nou, niks, want dit is de kern. Dit is de kern. Er moet zeker geld bij, hè, dat zei je al. Gelukkig leeft dat inzicht ook hier bij BNR. Ja, weet je, het is natuurlijk altijd een combinatie. Goede tv maken, zeker op zulke brede zenders voor het publiek, is altijd een mix van goede nieuwsvoorziening, goede duiding, goede educatie en ook ontspanning.
Ja, maar toch, ik toch even terug naar dat strategische inzicht dat je hebt. Daar sta je onbekend. En het is niet ondenkbaar, sterker nog, het is volstrekt logisch om te bedenken dat er bezuinigingen ook op de NPO aankomen in de komende jaren. Dat kan niet anders, want die corona financiën moeten ergens vandaan komen. Hoe kijk je daar dan naar?
Ja, maar juist vanuit die strategie, hè, ik ga even met je meelopen. Ik zou het echt een slechte zaak vinden als wij ons alleen zouden terugtrekken op de kernfunctie. De kernfunctie in de zin van informatie, nieuwsvoorziening, cultuur en kunstprogrammering. Omdat we allemaal weten dat dat leidt tot een versmalde publieke omroep.
Ja, want dat is de discussie. Laat het amusement dan over aan de commerciële.
En zoals ik net al tegen je zei, wil je echt impact organiseren in de samenleving, ja, dan moet je ook wel op het kijkmenu blijven staan van de kijker. En dan zul je zien, als we gaan versmallen, dat je, laat ik zeggen, de toplaag van de samenleving blijft bereiken. En die hele grote brede basis, die we ook willen verbinden in een land als Nederland, ja, die haakt af. Die raakt minder goed geïnformeerd. En dat zou ik een zorgelijke ontwikkeling vinden voor een publieke omroep.
Dus ik noteer, de directeur video van de NPO zegt, we gaan niet stoppen met amusement als er straks bezuinigd moet worden.
Nee, sterker nog, ik geloof dat onze voorzitter, als ze gehoord gaat worden in de formatie, dan gaat ze pleiten voor meer ruimte voor ontspanning en amusement. Juist om deze balans goed in de programmering te houden.
Ja. En dan zeggen de commerciële omroepen, zeggen, maar dat is nou valse concurrentie.
Nee, maar ik vertel je net. Wil je televisiebedrijven, dan moet je een compleet kijkmenu aanbieden. Dat is, ik zou bijna zeggen, de normale wetten van tv.
Ja. Volgens Paul Reumer, en dat is ook een van de stellingen aan het begin, is niet ondenkbaar dat binnen een aantal jaren een aantal kleinere zenders, zoals bijvoorbeeld Net5 of ook bij RTL, gaan verdwijnen. Omdat er nou eenmaal, er zijn te veel zenders voor de advertentiegelden die er zijn in de markt. Geldt het ook voor de NPO? Want ik vroeg aan je, over een jaar of 5 bestaat de zender als NPO 3 niet meer.
Ja.
Toen zei hij, nou, die bestaat nog wel.
Ja, ik denk dat die nog bestaat. Ik denk dat we de komende jaren een verdere verhouding gaan zien tussen lineair en on-demand kijken. En hoe
dat meer
die
naar on-demand schuift.
Voor een deel, ja. Voor een belangrijk deel. Maar wie echt weet welk tempo en hoe de verhouding zich zal ontwikkelen tussen lineair en on-demand kijken. Die moet op de beurs gaan speculeren. Ja. Ik denk dat de komende jaren zeker nog, lineair zal zeker nog groot zijn. Ja. En relevant blijven. Maar het is waar, ook wij gaan extra investeren in de on-demand omgeving.
Ja, ik wil er straks met je op terugkomen, maar dus NPO 3 is niet in gevaar.
Nee, op dit moment zeker niet.
Nou, laten we het over een ander onderwerp hebben dan. Op dit moment zeker niet.
Ja.
Ja, maar over 5 jaar ook zeker niet, zei je.
Nee, ik verwacht dat dan nog niet in gevaar is.
Oh, maar dat is een verschil.
Ja, zeker. Ja.
Bestaanszekerheid is er toch niet helemaal dus.
Nee,
als ik goed luister.
Nee, maar laat ik dan een ander aspect vertellen. Je zei net over de financieringszekerheid van een publieke omroep. Het voordeel is dat wij inderdaad die zekerheid hebben, omdat we uit belastinggeld worden betaald. Mm-hmm. Het nadeel van een publieke omroep is dat hoe goed wij het ook doen, en op dit moment doen we het best redelijk goed. Ik geloof dat wij een aandeel hebben van circa 40%. Dus dat is ongekend, mm-hmm, voor ook de publieke omroep. Maar daar komt geen cent bij. Begrijp je? Dus alle nieuwe diensten, alle nieuwe publieksgroepen die wij moeten bedienen, ja, moeten we uit dezelfde. Ja, dus, ja,
en dus
het
moet
is vooral een
verdeling.
Het is dus vooral een verdelingsvraagstuk, wou ik alleen maar zeggen.
Ja. Waar je ook mee te maken hebt, is dat er altijd maar clubjes bij willen bij die publieke omroep. Dus nu zijn er weer 2 aspirant-omroepen die er aan zitten te komen. Ongehoord Nederland en Omroep Zwart. Dit najaar horen zij dan of ze worden toegelaten. Het is eigenlijk weer een nieuwe vorm van verzuiling, hè, als je daar zo naar kijkt.
Ja, het is natuurlijk, een, zoals dat mooi heet, een open bestel.
Ja.
Extern pluriform bestel.
Mm-hmm.
De overheid heeft ingeregeld hoe dat bestel werkt. Dat er ook nieuwkomers zich mogen melden.
Gelukkig mee?
Ik ben op zich gelukkig met dat wij een systeem voeren waarin alle stemmen van Nederland zoveel mogelijk gehoord worden.
Ja, maar nu nog meer versplintering, nog meer kapiteins op die olietanker waar Paul Reumer het over had. Hè, de NPO als olietanker. Er staan allemaal verschillende kapiteins aan dek te roepen welke kant het op moet.
Ja.
Dus komen er weer 2 bij straks.
Ja, nou ja, er is genoeg ruimte.
Zijn er al genoeg?
Er is genoeg ruimte in de herberg.
Ja, ja. Maar ik zat wel te kijken. Ik zag die olietanker liggen in dat Suezkanaal. Die daar de boel. Toen dacht ik, ja, ik moest eigenlijk aan de NPO denken.
Oh, ik helemaal niet.
Nee. Die daar dan zo dwars ligt. En dan, ja, ik moest ook aan jou denken. Dat alle omroepen liggen dan te wachten totdat jij beweegt.
Al die omroepen liggen dwars. Dit stukje heb ik ook wel van Paul gehoord. En het is natuurlijk de bekende karikatuur. En overigens, laat ik dit.
Ja, hij komt erover van de NPO, hè? Niet onbelangrijk om te melden. Hij heeft bij de NTR gezeten.
Nee, dat zal. Weet je, maar uiteindelijk, als je nou echt je afvraagt, waar is het publiek, waar zijn de burgers in Nederland mee bezig, ook als het gaat over mediagebruik, dan is dit zo'n marginaal verschijnsel.
Of die omroepen bedoel je? Of?
Nee, ik bedoel dat gekissenbist waar hij, waar Paul het over had.
Het is wel
had.
De Hilversumse werkelijkheid waarin je werkt.
Ja, maar goed, als het schuurt, als het wrijft, komen er ook hele mooie dingen uit voort.
Dan gaat het glanzen, is het over het algemeen,
zo is
toch?
Het.
Ja, ja. Maar ik, ja, de kerk is leeg. De vakbonden zijn dood. Niemand wordt nog ergens lid van, behalve van Netflix of bol.com. En bij de NPO moet je dus allemaal handtekeningen verzamelen om dan binnen te mogen.
Ja, maar je zegt niemand wordt meer ergens lid van. Ik geloof dat Max een tijdje terug melden dat ze 400.000 nieuwe leden hebben.
Ja, daarom, maar dit is iets voor babyboomers. Dus
dat zijn volgens mij meer leden dan alle politieke partijen op dit moment bij elkaar hebben. Ja, die, en dit zijn bewuste en actieve leden. Ik bedoel, ik ga niet het systeem helemaal bejubelen, hoor. Even voor alle duidelijkheid. Want er zit natuurlijk ook een schaduwkant aan, daar vraag je naar.
Ja.
Die versnippering.
Breng het onder woorden.
Die versnippering leidt natuurlijk ook wel tot heel veel coördinatie en heel veel verkeer en heel veel belangenafwegingen. En
geldverspilling, al het belastinggeld.
Nee, dat klinkt natuurlijk al heel snel verwend als ik zeg dat dat niet per se aan de hand is. Hè. Als je ons systeem vergelijkt bijvoorbeeld met de BBC, dan zijn wij een wonder van efficiëntie. Daar gaat het mij niet eens om, maar wel
meer over de coördinatie, de versplintering.
Ja, en om het voor het publiek thuis begrijpelijk te vertellen, wil je een goede programmering neerzetten, ja, dan moet je niet alleen de deelbelangen wegen, maar moet je naar het geheel kijken.
Ja, want ik proef, als ik naar je luister, proef ik weinig enthousiasme over die nieuwe omroepen. Niet dat je ze wegzet, maar het is niet dat je hier jubelend zit te zeggen, nou, ik ben blij dat er een nieuwe bij komen.
Ik heb volgens mij helemaal niks gezegd over die nieuwe omroepen.
Maar zeg ik het verkeerd? Het maakt je werk moeilijker.
Nee, want anders concentreert dat zich alleen op die nieuwe omroep. En dat zou ik onterecht vinden. Ik zeg dat we best over een tijdje na mogen denken of zoveel spelers, of de optelsom van deze missies en geluiden nou echt leidt tot de stem van Nederland. Hè, of de reflectie van Nederland.
En het antwoord daarop is?
Nou, dat die optelsom niet per se meteen leidt tot een coherente programmering.
Nee,
dat is niet zo. En dus dan moet redelijk op gecoördineerd worden. En het nadeel daarvan is dat we soms te weinig snel bewegen. Want je kunt zeggen, nou ja, dan coördineer je toch dat het een lust is. Bijvoorbeeld vraagstukken die ik net met je wilde delen over hoe ga je nou zorgen dat je een on-demand omgeving gaat versterken? Hoe ga je zorgen dat je die financiering...
Het wordt er niet makkelijker op als we al die kleine omroepen over mee moeten
praten. Hebben wij best wel lang een debat over. Ja. Daar gaat het over. Hè? Dus die versnippering leidt in elk geval niet tot snelheid, terwijl je ziet dat onze markt wordt overbevolkt, ook door global players. Ja.
En dus heb je snelheid nodig soms?
Ja, soms wel.
Ook nu, want we gaan naar het nieuws. En dan wil ik zo meteen echt verder praten over die streamingdienst NPO Plus. En in hoeverre die de concurrentie aan kan met Netflix bijvoorbeeld of met Videoland.
Ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de televisie van morgen. Met vandaag de gast Frans Klein, directeur video bij de Nederlandse publieke omroep. En volgens sommigen de machtigste man van Hilversum. Was ook omroepman van het jaar in 2020. En ik vroeg me af, Frans, ik zat nog eens in je te verdiepen. Is dat te herleiden op jouw jeugd in wat dan omschreven wordt een arm gezin met 14 kinderen?
Ja, en die kinderen waren niet van mij, hè? Ik was een van de 14. Ik was een van de 14.
Precies, ja. Maar ligt daar ergens een oorsprong?
Nou ja, ongetwijfeld. Word je gevormd. Dus,
op wat voor manier?
En daar, dat je bijvoorbeeld niet altijd gelijk krijgt in een debat en een discussie.
Sindsdien wil je altijd gelijk hebben.
En dat je moet proberen een verbinding te leggen tussen zoveel broertjes en zusjes, als je tot iets wil komen met elkaar.
Eigenlijk was
klinkt nu wel heel plechtstatig allemaal.
Nee, maar het klinkt ook als de directeur van de NPO.
Precies.
Ja, dus, de 14 kinderen, de 14 omroepen.
Mooie opmaat maken. Ja. Dus nee, je karakter wordt gevormd. En tegelijkertijd, als ik wel eens terugdenk over hoe kom je nou op zo'n plek, dan is het, ik geloof dat ik dat wel eerder heb gezegd, 30% geluk, 30% toeval en 30% kennis.
Mm-hmm.
Doorzettingsvermogen
ook nog wel.
Hoort daar ook allemaal bij. Ja. Maar ik wil alleen maar zeggen, er is niet een soort routekaart. Hoe je
directeur... Uiteraard, nee. Het leven loopt op een bepaalde manier.
Ja, precies.
Maar toch, ik ben er benieuwd naar, ook naar je talent dan. Want gisteren zei ik trouwens, dat moet ik nog herstellen, Paul Reumer, dat hij geen maker is geweest. Dat klopt natuurlijk niet. Hij heeft 15 jaar lang programma's gemaakt, zoals de Donorshow, Domino Day, Big Brother. Peter van der Vorst, ook programmamaker geweest. Jij niet.
Ja.
Toch omroepman van het jaar.
Ja, zo is het. Die in elk geval geen grote maker. Wel in de productie en ondersteuning werkzaam geweest. Maar ik geloof dat ik de grote voorproever ben van het ijssalon. Zonder dat ik ijs maak.
Ja.
Daarmee kun je natuurlijk wel heel goed selecteren en beoordelen.
Ja. Is dat jouw talent?
Ik denk het wel.
Selecteren en beoordelen.
Selecteren en beoordelen. Zeker nu, hè, als het gaat over de programmering. En ik denk ook wel, dat zal ook misschien iets met mijn afkomst te maken hebben en de gang door het leven. Dat je met zoveel verschillende mensen te maken hebt gehad, dat je wel redelijk goed aanvoelt, nou ja, wat valt bij het publiek. Ik zal niet zeggen wat de smaak van het publiek is, maar je hebt wel meer connectie met de echte wereld en niet alleen binnen de bubbel van Hilversum.
Ja. En je leert ook omgaan met andere mensen. Je noemde jezelf ooit makelaar in teleurstellingen, las ik.
Ja, dat is niet zozeer omgaan met mensen.
Nee.
Dat is als je 1000 voorstellen krijgt, want dat is onze werkelijkheid, dan kun je er vaak maar 10 kiezen. Dat betekent dat je de 990 moet afzeggen, teleur moet stellen. En dat is best, dat is de allerzwaarste kant van ons vak. Mm-hmm. Want je moet dat respectvol doen. Je moet mensen ook wel een beetje meenemen in je afwegingen en hopelijk ook een beetje overtuigen van de keuze die je maakt. Maar dat is de allerzwaarste. Daar zit uiteindelijk heel veel energie in. Hè? Want je wil makers vooral natuurlijk in hun kracht houden. Er is ontzettend veel respect voor de creativiteit van de makers in onze omgeving. Maar ja, bij tv.
Niet voor iedereen is een plek.
Nou ja, als er één ding ons domineert, is het natuurlijk schaarste van zendtijd en geld. Ja. Dus hoeveel mogelijkheden we ook hebben. We hebben 3 zenders. Je zei net al, de publieke omroep krijgt veel geld van de overheid om tv te bedrijven. Maar dan nog is schaarste het grootste goed.
Ja. Oh, die teleurstelling, om daarop terug te komen. Iemand die ook teleur moest stellen was Sven Sauvé, CEO van RTL. Jij sprak er een paar jaar geleden mee. Dat konden we lezen in Broadcast Magazine om daar aan de slag te gaan. Ging niet door. Uiteindelijk werd dat Peter van der Vorst. Zo lopen dingen soms. En toen zei ik dus in het begin, die stelling, ik ga nooit voor een commerciële zender werken. Dan zei je op, nou, die deur die gooi ik niet dicht. Het is niet dat ik daar nu op zeg, nee, dat gaat nooit gebeuren.
Nee, maar dat is ook meer omdat ik best nieuwsgierig ben naar het spelletje aan de overkant. Dat is meer mijn nieuwsgierigheid. En ik weet wel dat heel veel mensen zeggen, joh, je hebt er verstandig aan gedaan, want je had het misschien helemaal niet zo leuk gevonden en misschien had je het wel helemaal niet gekund. Hè, dat is voor mij een extra uitdaging.
Om het dan toch te proberen.
Nou, om er in elk geval van te dromen. Laat ik het maar zo zeggen. Ja. En je weet ook dat.
Hoe gaat
ook
het op jouw niveau eigenlijk? Is dat dan, worden er elk jaar worden dan gebeld en laten we weer een keer koffie drinken? Is er continu contact?
Nee, zeker niet. In dit geval was het, geloof ik, ook wel echt een teleurstelling voor Sven dat ik uiteindelijk nee zei. Ja, ik vind het ook niet heel erg fijn om in het openbaar over dit soort dingen te praten. Maar het was zo wereldkundig dat
niks blijft geheim in heel.
Nee, daarom. Dus daar ontkwam ik niet aan. Ik heb het echt om persoonlijke redenen gedaan. Dat stond ook in het interview. Mm-hmm. Ik werk nog steeds samen met de voorzitter van de publieke omroep.
Jule Rijksman.
Ja, en die werd ziek. En ik vond dat niet het moment om te gaan. En nu ben ik vooral bezig met de publieke omroep zo sterk mogelijk te houden.
Ja, maar wie weet, als de situatie verandert, dan staat de deur ergens nog op een kiertje.
Ja, maar ik moet je ook wel zeggen, het is niet. Ik zei net, de uitdaging is, zou ik in een commerciële omgeving ook een sterke programmering neer kunnen zetten? Het is niet, ik gebruikte net het woord droom. Het is niet nu op dit moment mijn droom als volgende halte. Als je aan mij vraagt, waar sta je over 5 jaar? Dan zou ik liever een muziekpodium programmeren. En nog wel heel specifiek, bij wijze van spreken, het Concertgebouw in Amsterdam. Ja, ik heb het je wel eens verteld.
Ja, ja, ja.
Dat zou mijn grotere droom zijn vanwege mijn liefde voor de muziek.
Ja, je zou dat me nu met een probleem op. Want het was mijn slotvraag van dit uur, Frans Klein. Oh, dus ik moet nu ondertussen over iets anders gaan nadenken dan. Laat het hebben over die streamingdiensten. Want we hebben het er al een paar keer over gehad. Video on demand. We hebben het met Peter van der Vorst gehad over Videoland. Groot succes, bijna 1 miljoen abonnees. Netflix natuurlijk de boel overneemt. En de NPO zit er naar te kijken, heeft NPO Plus. Is dat ook een revolutie, zat ik me af te vragen, voor de NPO?
Nou, het is een revolutie omdat we een direct contact hebben met ons publiek. He, want je wordt abonnee, dus je betaalt voor de extra content die we uitserveren. Nog even voor de luisteraar. Want je betaalt natuurlijk uiteindelijk al via belastinggeld...
Precies.
Voor de programmering van de publieke omroep. Maar willen wij die extra rechten kopen voor deze on-demand service... Ja, dan moeten we de makers ook betalen. Moeten we extra betalen.
Je moet de makers extra betalen. En dat is de reden waarom mensen dus extra moeten betalen voor NPO Plus.
Ja, in de notendop...
We betalen toch de NPO al, waarom moet je dan voor NPO Plus betalen?
En in de notendop waar je vroeger zeg maar de DVD in de winkel kocht... Na de uitzending, want het zijn gewoon rechten van makers. Ja, bieden we het nu aan op deze on-demand platform. Ja, dan worden de makers extra voor vergoed.
Ja, ja, dus het is zo dat als, weet ik het, de serie van Alina en Alina Rijn en Carice van Houten... die hebben nu een mooie drama-serie, op NPO 1 te zien. Die kun je dan vooruitkijken op NPO Plus.
Ja.
Als dat daar gebeurt, krijgen zij meer betaald.
Zo is het.
Er zijn veel mensen namelijk die zich afvragen. Ik kreeg zoveel de vraag de afgelopen dagen. Goed, waarom moet ik betalen voor NPO Plus?
Maar goed antwoord, hè?
Ja, nou ja, als het dus direct naar de makers gaat.
Maar ik bedoel, dat is toch wel helder. Nee, ik bedoel, kijk, de makers, de rechthebbende. Hè? Soms zijn de makers niet per se de rechthebbende. Want dan moet je dat contract goed regelen. Maar ik weet gewoon uit de praktijk... dat heel veel van dat extra geld wat naar de producent gaat bijvoorbeeld... ook weer voor een deel verdeeld wordt onder de makers.
Ja. Maar ze zijn al betaald. Toch ga ik nog één keer op doorvragen. Want ze zijn al betaald voor hun programma. Dat is al gemaakt. Ja. En dan zendt de NPO het zendt het uit en daarna komt het ook in een on-demand vorm nog eens terug.
Ja.
En daar moet extra voor betaald worden.
Ja, maar ja, dat is de creatieve wereld. Hè? Laat ik het meest heldere voorbeeld geven. Op het moment dat wij een cabaretregistratie uitzenden... dan is die registratie, die inhoud, is nog steeds van de maker.
Mm-hmm.
Die is niet opeens van de NPO geworden. Wij hebben gewoon het recht...
Dat is maar zo, denk je.
Ja, nou ja, wij hebben het recht verworven om het één of vijf keer uit te zenden. En daarna ging het vroeger de DVD-markt op... en werd het extra verkocht als je het in je boekenkast wilde hebben.
Kun je voorstellen dat de politiek hierop gaat ingrijpen? Dat ze dit gaan verbieden?
Nou, ik zou niet weten waarom. Ik bedoel... Ja, maar ik vertel je ook wel dat het ten dienste staat van de creatieve sector. Dat het ten dienste staat van de makers in dit geval. Bovendien weten we ook nog een heel onderscheidende dienst neer te zetten met NPO Plus. Als het gaat over type content wat daar te zien en te halen valt. Volgens mij een optimale werking van de creatieve sector.
Ja. Maar de vraag waarom de NPO dat moet doen... Dat zou vanuit de politiek kunnen komen. Waarom moet de NPO een betaalde on-demand dienst hebben?
Omdat omdat daar typisch publieke content tot zijn recht komt.
Dat is ook al gewoon te zien op de zenders.
Ja, en daarom zei ik, als je dat of wil previewen... of wil bingen, of later nog terug wil zien... en vaak wil consumeren... ja, dan is dat een echt extra recht die we kopen van de maker... En die service bieden we dus in onze omgeving ook aan. Ze hebben ook wel een moderne manier van kijken. Hè? Ik bedoel, merk dat er een soort ontkenning van de werkelijkheid van vandaag in zit. Ik bedoel,
ontkende werkelijkheid?
Nou, voor een deel wel. Want kijk, het gaat natuurlijk niet alleen over... is het publiek of commercieel? De gemiddelde consument of de gemiddelde burger thuis... die is gewoon gewend om zijn menu samen te stellen. Mm-hmm. Lineair, on-demand, online.
Hij is niet gewend om extra te betalen voor de NPO?
Niet gewend, maar, maar als je dit verhaal goed vertelt... merk je dat de waarde die het vertegenwoordigt... Wel mensen aanzet om een abonnee te nemen.
Het sluit aan bij de kettingvraag in zekere zin. Gisteren was hier Peter van der Vorst te gast, RTL-directeur. Hij had deze vraag voor jou.
Wordt het niet eens tijd dat wij gezamenlijk drama gaan ontwikkelen en produceren? Drama dat bijvoorbeeld eerst lineair bij de NPO te zien is... en vervolgens op Videoland of tegelijkertijd op Videoland en NPO Plus. Want we moeten samenwerking, het kan niet anders. Door al die grote Amerikaanse giganten die komen... die echt vele tonnen soms meer hebben voor dramaproducties... Ja, moeten we een vuist gaan maken met elkaar.
Ja.
Het antwoord is ja.
Ja.
Oké, okay, nou, dan zijn we kort en krachtig. We zijn er klaar mee. Ja? Voor jullie die gesprekken ook al? Over die samenwerking?
Nee, ik zei natuurlijk ja, omdat ik heel goed begrijp waarom Peter dit zegt. We hebben ook al wel 2 of 3 gesprekken gevoerd over de hoofdlijnen. Hoe we dat met elkaar goed zouden kunnen doen. En dan zit er nog wel een verschil van manier van kijken. Hij zei het zelf ook overigens al in zijn vraag. Dan zenden jullie het lineair uit en wij op Videoland.
Ja.
Zo van jullie in de oude omgeving en wij in de de nieuwe omgeving. Jullie voor de oude generaties, wij voor de nieuwe generaties. Ja, dat is natuurlijk niet een heel erg werkbaar model voor de publieke omroep.
Nee, dus het zijn formatiegesprekken die er gevoerd worden. Maar in zekere zin hebben we mooi nieuws. Er komt een samenwerking op dit vlak tussen de NPO en RTL. Als het
jou we zijn in gesprek of dat mogelijk is. Hè, of we, en dat zijn niet hele actieve gesprekken, maar die gesprekken worden gevoerd. Dat doen wij overigens ook, want we hebben bekendgemaakt dat we ook gaan samenwerken met Netflix, om namelijk een grotere investering in drama te kunnen doen met elkaar. Wederom goed voor de creatieve sector in Nederland. Laten we dat vooral tegen elkaar zeggen. Maar dan moeten de voorwaarden natuurlijk wel een beetje gelijkwaardig zijn.
Ja, en maar een samenwerking tussen NPO Plus en Videoland? Dat het in elkaar opgaat bijvoorbeeld?
Ja, dat lijkt me in die zin minder verstandig. Ik geloof dat je gisteren ook besprak dat Videoland misschien verkocht wordt.
Ja, RTL wordt mogelijk verkocht. Precies, die geruchten gaan inderdaad. Ja, en RTL Nederland zou in de verkoop staan.
Nou, dus ik wou alleen maar zeggen, een publieke omroep moet natuurlijk wel een onafhankelijke platform hebben. Ja. Wat altijd gaat, ook als platforms van commerciële verkocht worden, vervreemd worden, stopgezet worden. Weet je wel, dus je moet wel oppassen dat je je niet ergens in opsluit waar je niet meer bij het publiek kunt komen.
Nee, dus dat samengaan zal niet gebeuren, maar die samenwerking op gebied van drama, daar sta jij wel voor open.
Ja, zoals ik zei, we voeren daar gesprekken over.
Dus om 11 uur met BNR Breekt.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de televisie vanmorgen, met vandaag de gast Frans Klein, directeur video bij de Nederlandse publieke omroep. We hadden het al even over de taken van de NPO. Jij brak een lans voor het feit dat het een brede publieke omroep moet zijn, dus ook amusement. Hou je met dat in je achterhoofd de formatie nu in de gaten? Want in Den Haag wordt er ook altijd over de NPO gediscussieerd. Dat is ook een gouden regel.
Ja, ik hou de formatie wel in de gaten, maar het is niet mijn rol om de gesprekspartner te zijn van de verkenners of de informateur.
Sjoela Rijksman,
dat doet Sjoela Rijksman, de voorzitter van de publieke omroep.
En zij geeft dan aan, laat ons dat amusement behouden en geef ons meer geld. Dat zal de boodschap zijn.
Nou, goed samengevat eigenlijk.
Ja. Je kan het op 1 A4'tje schrijven. Je kan Ollongren zo mee naar buiten lopen dan. Ja. Nou, is een punt van D66, die waarschijnlijk al in het kabinet gaan komen, dat de publieke omroep reclamevrij moet worden. Daar steven de huidige demissionair minister Slob ook al op af. Gaat dat gebeuren, denk je?
Ik weet het niet, maar het is wel een combinatie. Sjoela heeft in het verleden gezegd, ik heb daar best gevoel bij als dat zou gebeuren. Maar dat betekent wel dat er extra financiering nodig is om de publieke omroep op peil te houden.
Ja, want hoeveel komt er binnen vanuit de ster voor de NPO?
Nou, ik geloof dat rond 180 miljoen. Gaat overigens dan niet allemaal naar rechtstreeks naar de publieke omroep toe. Want het wordt eigenlijk verzameld in Den Haag en dan krijgen we gewoon een totaalbedrag. Mm-hmm. Ja, ik probeer het een beetje begrijpelijk uit te leggen.
Ja, lukt hoor.
Dus dat is ongeveer de omvang van de stergelden op dit moment. En in datzelfde D66-programma staat volgens mij ook wel dat ze voorstander zijn van extra financiering voor de publieke omroep. Mm-hmm. Ongeveer ten bedrag van 200 miljoen. Ja. Nou, dan zie je dat die bedragen
komt dat wel overeen,
een verband met elkaar hebben.
Ja.
In elk geval in mijn hoofd.
En jij zei diplomatiek geformuleerd, Sjoela heeft daar wel een gevoel bij. Wat betekent dat? Want zij is de voorzitter van de NPO.
Nou, zoals ik net zei, namelijk dat denkbaar is, maar dan moet er wel, want meestal gebeurt het ene, namelijk dan wordt reclame stopgezet, maar komt er geen extra geld bij. Nou, dat is een enorme aanslag en verarming van de publieke omroep.
Ja, maar als er extra geld bij komt, als dat lukt, dan zou de ster kunnen verdwijnen, zou de reclame kunnen verdwijnen bij de publieke omroep.
Dat is een, ik heb het haar horen zeggen, in deze combinatie.
Ja, en wat hoor ik jou nu zeggen dan?
Wij spreken uit één mond, hè?
Dat is het. Oké, okay, ja. Nou, dan wachten we die formatiegesprekken gewoon af. Duurt nog even waarschijnlijk. Een ander punt wat ik met je wil behandelen in deze laatste minuten van de uitzending is fake news. Want er is veel discussie over dat mensen hun eigen nieuws aan het opzoeken zijn. Dus we hadden het al over dat in deze tijden van corona we meer dan ooit naar journalistieke programma's kijken, ook bij de NPO. En tegelijkertijd lijkt de NPO geen vanzelfsprekende autoriteit meer. Mensen zoeken hun eigen kanalen, social media voor hun eigen nieuws, al dan niet gekleurd. Hoe ga je daar als NPO mee om?
Ja, nou, het bijzondere is, ik geloof dat echt recent nog een groot onderzoek is geweest over de perceptie, bijvoorbeeld van onze grootste nieuwsmerk, de NOS. Daar is soms ook wel veel gedoe over.
NOS is fake news, die allemaal stickers overal worden
precies
geplakt.
Maar het overgrote deel van Nederland ziet de NOS als betrouwbaar, als objectief, als onafhankelijk.
Ja, maar die minderheid als, groeit wel, hè, die dat niet zo ziet.
En ook als zeer degelijk. Dus en in een tijd waarin de polarisatie in de samenleving groeit, groeit natuurlijk ook deze discussie over. Maar ik wou alleen maar zeggen, de basis nog steeds van de publieke omroep is ook de kracht van de publieke omroep. En laat ik zeggen, 10 jaar geleden zeiden we, ja, degelijke journalistiek, dat klinkt ontzettend saai. Nee, dat is onze grootste unieke positie in het medialandschap. Dus dat wou ik toch maar even onderstrepen.
Maar maak je zorgen om die groeiende minderheid die vanzelfsprekendheid niet meer ziet?
Maar natuurlijk. Ik bedoel,
los je dat op? Hoe ga je daarmee om?
Nou ja, voor een deel natuurlijk ook door andere manieren, andere vormen te vinden waarin je de informatie probeert over te brengen. Bijvoorbeeld door fors in het digitale domein je te begeven, wat ook de NOS op dit moment doet. Door andere vertelvormen te hanteren. Door soms ook onderwerpen te agenderen die behoren bij de belevingswereld van, laat ik zeggen, de groepen die niet per se nieuwsgierig zijn naar de beurskoersen of de internationale politiek. Dus ik wou zeggen, maar dit zou een antwoord van mij zijn. En ik merk dat het een combinatie is van vooral heel erg betrouwbaar blijven op de feiten, de nieuwsgaring, de nieuwsinformatie die we verspreiden, in combinatie met, laat ik zeggen, nieuwe vormen, in de hoop dat je toch publieksgroepen bereikt die nu een beetje afhaken. Ja,
maar toch, als ik je erover hoor spreken, dan voelt het niet als een hoofdpijndossier voor je, terwijl tegelijkertijd de NPO er voor iedereen moet zijn, zei je al eerder.
Ja.
Er is dus een groep die afhaakt op dit vlak. Die zegt, nee, het is niet meer betrouwbaar.
Nee, en ik zie dat daar nieuwe inspanningen op worden gepleegd. Ik zie dat de basis nog steeds heel erg sterk en heel erg groot is. Dat is natuurlijk ook, en dat betekent niet dat we achterover leunen, hè, want dat zou een beeld kunnen zijn. Dat is helemaal niet het geval. Sterker nog, we gaan de komende tijd ook meer aandacht besteden aan het fenomeen fake news. Wat is nou de werking daarvan? Hoe ontstaat het? Hoe kun je het voor een deel voorkomen, bij wijze van spreken. Dus daar plegen we best veel extra inzet op. Dus helemaal niet, laat ik zeggen, een vanzelfsprekendheid, ook geen gemakzucht. Maar je moet natuurlijk ook wel oppassen dat als de kern en de basis goed is, dat je van de weer omstuit.
Alles mag het veranderen.
Ja.
Ja, dat is helder. Die kettingvraag die je kreeg van Peter van der Vorst mag jij gaan stellen aan een totaal andere gast. Want vorige week presenteert Diana Matroos hier BNR's Big Five van het Marshallplan over de vraag hoe Nederland weer op te bouwen na corona. Haar eerste gast is niemand minder dan Paul Polman, voormalig topman van Unilever, nu duurzaamheidsadviseur met zijn stichting Imagine. Wat zou je willen vragen?
Nou, ik las dat hij ergens schreef dat we redeloos, radeloos en reddeloos verloren zijn. Ja. Als het gaat om de hele duurzaamheidsstrategie en agenda. En eerlijk gezegd vind ik zelf ook wel, ik vind dat we natuurlijk met optimisme dit onderwerp tegemoet moeten gaan. Maar we gaan wel ontzettend traag, hè? Ontzettend traag als het gaat over de klimaatproblematiek. Dus komt het ooit nog goed? En Nederland is maar een postzegel in de wereld, maar komt het ooit nog goed met de hele klimaatdiscussie of gaat de wal het schip keren?
Ja, het is een fatalistische vraag die we gaan stellen aan Paul Polman. We gaan het hem voorleggen. Die vraag die zou ik ook aan de luisteraar willen stellen trouwens. Heb je een vraag voor Paul Polman of voor een van de andere mooie gasten van Diana Matroos volgende week? Reageer dan op haar LinkedIn of stuur een e-mail, dat kan ook, naar big5@bnr.nl. Frans Klein, dank voor de komst vandaag. Deze aflevering van BNR's Big Five is zometeen terug te luisteren als je alle woorden van Frans Klein nog een keer wil horen. Het was de moeite waard. De andere afleveringen ook, deze week. Wil je nog iets zeggen?
Nou ja, of we ooit nog een keer over de toekomst van tv gaan praten.
In dit uur niet meer, want het zit er nu op. Nee, behoorlijk wat toekomstbeelden zijn voorbijgekomen. Ja. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Tot na het weekend.